Een hele goede middag. Welkom raadsleden, fractieassistent en ook publiek thuis en het publiek wat hier meekijkt op de tribune. Welkom bij de informatieve bijeenkomst over Skills. Dat wil zeggen de kredietverlening voor de gebouwen van Jacob Katsenplein 3, zodat Skills daar uiteindelijk kan worden gevestigd. We hebben een aantal gasten hier. Mevrouw Schuurman, regiomanager Levensheils. Mevrouw Koenen, mevrouw Nicolai en de heer Jansen namens Ambtelijke Dienst. En die zijn er voor de beantwoording van de vragen die vanaf uw kant als raad er zijn. Goed om te benoemen dat we op dit moment een technisch probleem hebben. Dat betekent dat er op dit moment geen livestream loopt. Wel is het zo dat er een geluidsopname wordt gemaakt. Zodat we in ieder geval voldoen aan de wettelijke vereisten. En zodat er dus ook het werkelijke verslag is van deze informatieve bijeenkomst. Ik check even of u als raad daarmee kunt weten dat we wel deze informatieve bijeenkomst als zodanig voortzetten. Dat is het geval. Goed, ik ben Geluik en ik ben nu voorzitter van deze bijeenkomst. Even de aanleiding en de context van deze bijeenkomst. Eind vorig jaar heeft de gemeente Jacob Katsenplein 3 gekocht. Met als bedoeling het verbouwen tot een plek waar jongeren met een zorgvraag terecht kunnen. Een initiatief mede naamd Wegen des Heils, Wendor, Wender en Limor. De afgelopen jaar is er onder andere een klankbordgroep geweest met de buurt. Waarbij wensen zijn opgehaald en die wensenlijst is grotendeels verwerkt in het voorlopig ontwerp. 8 oktober is er een bewonersbijeenkomst geweest. Veel van u als woordvoerders waren daar ook bij aanwezig. En op dit moment ligt er een raadsvoorstel voor met, waarbij wordt gevraagd om een krediet te verlenen van 9,3 miljoen. Voor de verbouwing van het betreffende pand. Doel van deze bijeenkomst, informatieve bijeenkomst, betekent dat u alle ruimte heeft om informatieve vragen te stellen richting de ambtelijke dienst, zodat u zo goed mogelijk beslaagd in eis komt voor dan wel het debat, dan wel voor het besluit. En het vervolg bespreken we aan het einde van deze sessie. Kunt u instemmen met het voorliggende voorstel? Dat is het geval. Ik heb begrepen dat er geen presentatie is vanuit de ambtelijke dienst. U heeft de informatie ook kunnen vinden volgens mij de PowerPoint en de presentatie die bij de inwonersbijeenkomst is gehouden. Die staat in e-box. Dus ik stel voor dat we gewoon op volgorde van fractiegrootte langs gaan om te kijken welke vragen er zijn. Laten we beginnen met 1 vraag per fractie. En op het moment dat er dan nog tijd over is, hebben we ruimschoots de tijd, dan gaan we gewoon weer van vooraf aan beginnen. We beginnen allereerst bij de Partij van de Arbeid, mevrouw Van Santen. Ja, mevrouw Van Santen, u weet al, inmiddels al een langere tijd dat u lid bent van de grootste partij en dat u het op deze volgorde doet. Dus mevrouw Van Santen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. En ik ook een telefoon. Ik dacht al. Ja, op maandag, dat is ook niet de beste tijd. En dan raken we helemaal van streek. Ik in ieder geval wel. Pardon? Maar dank u wel voor het woord. En ik zat te denken, er zit niet alleen de ambtelijke dienst, maar ook de regiomanager van het Wegen des Heils. Dus fijn dat u er ook bent. Hoeveel vragen mag ik stellen?
1.
Oké, nou dan begin ik daarmee. Er staat in het stuk aangegeven dat ervaringsdeskundigen belangrijk zijn op de startplek. En mijn vraag is, hoe wordt dat georganiseerd? Dat daar ervaringsdeskundigheid wordt ingezet. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Mevrouw Schuurman, op de ambtelijke dienst. Ja, mevrouw Koenen.
Ja, nou dat kan op verschillende manieren. Dat is altijd een beetje zoeken met elkaar. Welke ervaringsdeskundigen ken je? Zorgorganisaties hebben daar vaak zelf wel contacten voor. Andere organisaties die misschien aanwezig kunnen zijn op de startplek, die kunnen daar ook mensen voor leveren. We hebben natuurlijk een adviesraad sociaal domein die daarop kan meedenken. En ik denk dat het in het geval van Skills ook heel goed mogelijk is dat een aantal van de jongeren die daar als goede buur woont, ook een soort plek in de startplek kan hebben om jongeren te begeleiden.
Voldoende antwoord op je vraag, mevrouw Van Santen.
Ja, de achtergrond van mijn vraag is ook een beetje. Ik praat in alle stukken heel veel over de inzet van ervaringsdeskundigen. Daar is mijn partij ook een groot voorstander van. Maar ik vind het wel eens wat lastig dat ervaringsdeskundigen overal onniet worden ingezet. Dus dat was ook de vraag van, wordt dat georganiseerd of zijn dat gewoon mensen uit de orde? Nou, hoe ziet dat eruit? Dat zou ik graag zien.
Mevrouw Koen. Nee, mevrouw Schoenman.
Een aanvulling op wat mevrouw Koenen net noemt, is het zo dat ervaringsdeskundigheid inderdaad, wat u ook noemt, echt als belangrijk gezien wordt en dat we zorg dragen binnen al onze organisaties, dat dat mensen zijn, ook zorgprofessionals die een dienstverband hebben bij de organisatie en daar dus ook voor betaald worden. Dat is een van de manieren en daarnaast heb je andere manieren waarop dat bijvoorbeeld middels informele zorg kan georganiseerd worden of door het organiseren van herstelgroepen. Maar wat mij betreft begint het bij de startplek wel met een gedifferentieerd team waar ervaringsdeskundigheid onderdeel van uitmaakt.
Dan gaan we door naar de volgende fractie, fractie van GroenLinks, de heer Astro.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er is in het verleden veel en goed overleg geweest, ook met de omwonenden. Waar ik nu een beetje mee in het hoofd zit, is de stijgende bouwkosten. We hebben een ongelooflijke behoefte aan bouwmaterialen en dat gaat ten koste van veel budgetten in de bouw om projecten te voltooien. Hoe zit het met dit project? Komen we er nog mee uit?
Meneer Janssen. We hebben een stukje meer werk meegenomen, om het een beetje aannemerstermen te blijven hangen, van 8 ton hier, waarvan we hebben aangegeven dat 3 ton wordt gereserveerd is voor de indexering van de bouwkosten en 5 ton voor de mensen en de behoeftes vanuit de omgeving. Dus als je het hebt over bouwmaterialen en over kosten, dan hebben we daarin voorzien, omdat we het besluitproces nu hebben verlengd naar dit moment of naar later moment. En daardoor kom je niet uit met de initiële bouwkosten, en, want de afgelopen jaren zijn de bouwkosten ook weer geïndexeerd.
Meneer Astro. Maar dat betekent dat er, dus, dat er geen overschrijdingen hoeven te verwachten?
Meneer Janssen.
Voor zover mij nu bekend, niet.
Helder. Dan gaan we door naar de volgende fractie, de fractie van de FNP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil even een vraag stellen over die goede buur. Hoe wordt dat organiseerd en krijgen die mensen daar een vergoeding voor? Of is er een orenregeling waar ze mij dan kennen? Kun je dat meer hoe zeggen?
Mevrouw Schuurman.
Ja, zeker. Er komen 8 goede buren wonen bij de Skills en zij zullen als vrijwilliger verbonden raken aan het Leger des Heils. Dat betekent dat ze daar ook een vrijwilligersvergoeding voor ontvangen en daarnaast wonen tegen gewone reguliere huurkosten. En, als de buur en de vrijwilligers zich dus verbinden en dan ook gaan horen bij het vrijwilligerstraject dat wij kennen om mensen te ondersteunen om die rol goed op te pakken. En dat vraagt iets anders als je echt ergens woont en je, ja, je leven met mensen deelt dan wanneer je gewoon bijvoorbeeld bij de dagopvang komt helpen als vrijwilliger. Dus daar zal het programma op worden afgestemd.
Meneer Visser heeft een verduidelijkende vraag.
Nou, meteen even aanvullend daarop, want dit was ook even mijn vraag. Kunt u ook iets vertellen over de achtergrond van die jongeren die daar komen te wonen?
Mevrouw Schuurman.
Wat ik wel belangrijk vind om te noemen is dat het niet alleen jongeren zullen zijn, het kunnen ook volwassenen zijn die daar komen te wonen. En we hebben op meerdere plekken ervaring, ook met andere hulpverleningsorganisaties, maar ook wij als Leger des Heils, met het werken met goede buren. In aanvang deden we dat met name met bijvoorbeeld mensen die net klaar waren met hun opleiding sociaal werk. Die hebben dan betrokkenheid op de doelgroep. En toen zijn we gaan ontdekken dat dat soms juist niet de allerbeste goede buren zijn, omdat zij ook een groot hulpverlenershart hebben. En kan het breder zijn, mensen die net zijn afgestudeerd bijvoorbeeld, die een plek zoeken om fijn te wonen in Centrum Gemeente Leeuwarden. En die tegelijkertijd heel graag ook een steentje bij willen dragen aan het samenleven met elkaar. Dus dat kan een hele brede groep zijn en we zullen de werving ook breed uitzetten. In de aanloop naar Skills toe hebben we hierover bijvoorbeeld ook contact met de hogescholen, wie zij als mogelijke kansrijke goede buren zien.
Helder zo, mevrouw Loren. Ja. Dan gaan we door naar de volgende fractie, de fractie van gemeentebelangen. Is dat mevrouw Spitwolf of meneer Malkema? Meneer Malkema.
Volgens mij zijn de meeste mensen, of konden de meeste mensen na aanpassing van de omwonenden worden verwerkt. Dus dat is heel positief. Er was nog, ja, wat niet gelukt is, zeg maar, is het wat de bewoners omwonenden graag wilden, het volledig ontoegankelijk maken van de achtertuin. Nu zijn daar wel afspraken over gemaakt, hè, om de overlast, in ieder geval mogelijke overlast, zoveel mogelijk te verminderen. Nou, we gaan ervan uit dat dat ook in de praktijk natuurlijk zal gaan werken. Maar ik vroeg me even af van, ja, stel dat dat toch niet het gewenste resultaat oplevert. Wat zijn dan de vervolgstappen? Hebben de bewoners dan, alsnog, is er dan alsnog met hen afgesproken dat het afgesloten wordt? Of wat zijn de gevolgen als de het niet zo is in de praktijk als gewenst?
Mevrouw Schuurman.
Vooropgesteld kan dat natuurlijk een keer gebeuren, dat er toch overlast ontstaat. Of zo, u zei dat zelf ook al. En op dat moment denken wij ook in de aanloop van dit traject afgelopen jaar echt geïnvesteerd te hebben in het contact met de buurt. En is dat het allerbelangrijkste, dat die lijnen blijven, zodat de lijnen heel kort zijn. Zodat als er een keer wel iets speelt, dat dat aangegeven kan worden, dat ze goed weten waar ze ons kunnen vinden. En dat we ook op basis van wat er dan precies speelt, daar passende maatregelen op kunnen treffen. Waarbij het wat mij betreft niet het uitgangspunt is dat de tuin niet toegankelijk is. Omdat we ook met elkaar hebben gezegd dat deze mensen net zo goed recht hebben op het gebruik maken van de omgeving. Op een manier die hoort bij goed burgerschap. En dat gaan we echt, dat is onderdeel van het skillsprogramma. Dat je met deze jongvolwassen mensen in de startblokken van hun leven gaat oefenen wat dat betekent en hoe dat eruit kan zien. En dat zal geregeld met opstaan en soms ook met vallen gepaard gaan.
Dan gaan we door naar de volgende fractie, de fractie van het CDA. Mevrouw de Maker.
Dank u wel, voorzitter. Het staat en valt als straks staatsskills met de mensen die natuurlijk gaan werken. Er zijn meerdere partijen betrokken bij dit skills gebeuren. Ik zou u iets kunnen vertellen over de manier van leiding geven straks over skills. Wie gaat dat doen?
Mevrouw Schuurman.
Ik keek even omheen. Mevrouw Koenen merkte op dat zij het niet zal gaan doen. Als liggende zelf zullen we als hoofdhuurder een grote rol gaan spelen in het aansturen van de teams die betrokken raken bij skills. Skills is een voorziening waarin we kleinschaligheid en grootschaligheid bieden. Dus er zullen meerdere teams van professionals daar gaan werken. Voor de doorstroomwoningen zullen Wendel en Limor hun eigen professionals daar laten komen en weer laten weggaan. En voor de startplekken en de intramurale voorzieningen en een stukje van de doorstroomwoningen zal het Liggende Zelfs dat oppakken. Daar zal één teammanager aan verbonden zijn die aanspreekpunt is voor de teams, voor de buurt, voor de omgevingen daar weer omheen. Voor de samenwerking met de gemeente Leeuwarden. En als Liggende Zelfs zorgen wij altijd dat onze teams opgebouwd zijn met een soort driehoek, noemen we dat, om hen heen. En die bestaat uit een teammanager, een trajectmanager en een gedragswetenschapper. Die dat team optimaal ondersteunen en faciliteren, zodat zij dicht bij de jongvolwassenen kunnen zijn. En omdat we natuurlijk in de tijd weg, we hebben dat team nu nog niet georganiseerd, maar wel beeld bij en plan van aanpak op hoe we dat willen gaan inrichten.
Mevrouw Boerma.
Nog één vervolgvraag. Begrijp ik het nu goed dat er dan een teammanager eindverantwoordelijk is voor het geheel?
Mevrouw Schuurman.
Liggende Zelfs pakt een lijnverantwoordelijkheid en een algemene verantwoordelijkheid voor het hoofdhuurderschap en voor de zorg die we daar gaan bieden. Dus daar zit een eindverantwoordelijkheid op, waarbij de teammanager verantwoordelijk is voor de locatie en uiteindelijk de regiomanager, dus dat ben ik in dit geval, voor het geheel. Daar weer boven hebben we een directie die eindverantwoordelijkheid draagt voor de zorg die we daar leveren. En de teammanager zal voor het Liggende Zelfs stuk die verantwoordelijkheid dragen. En voor dat wat we samen doen als organisaties, dragen we ook integraal en gezamenlijk onze verantwoordelijkheid. Het is wel altijd, dat, even nog ter aanvulling, er altijd een lijnverantwoordelijke die aanspreekbaar is op wat daar zich afspeelt.
Dank mevrouw Schuurman. Gaan we door naar de volgende fractie, de fractie van de VVD, de heer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Als het goed is, stromen jongeren op een gegeven moment ook uit. Hebben ze aan zichzelf gewerkt, hebben ze een netwerk ook opgebouwd. Mijn vraag is daarmee gecombineerd. Waar stromen ze naar uit? Is dat automatisch in de gemeente Leeuwarden, omdat wij een centrumfunctie hebben, of kunnen ze ook uitstromen naar de gemeente waar ze oorspronkelijk vandaan komen? En hoe zijn de afspraken vormgegeven om uiteindelijk een passende woning voor hun weer beschikbaar te hebben? Want er is nogal een hoge woningnood en ik hoop dat al deze jongeren het goed doen en een plek nodig hebben. Maar dan hebben we best een hoge vraag aan de aanbodkant.
Mevrouw Koenen.
Wat betreft de centrumfunctie geldt voor alle faciliteiten die uiteindelijk onder het beschermd wonenstickertje vallen, dat in principe waar de jongeren vandaan komt, dat die daar ook weer naartoe zal uitstromen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dat kan natuurlijk op individueel niveau echt wel eens anders zijn, maar dat is wel het uitgangspunt waar mee gewerkt wordt. Nou ja, en de krapte voor uitstroom, die hebben we natuurlijk nog niet opgelost hiermee. Je kan wel een aantal dingen doen om voor de jongeren zo goed mogelijk het voor te bereiden. Dus bijvoorbeeld, zodra een jongere zich meldt, ook zorgen dat die wordt ingeschreven voor huisvesting. Om gedurende de tijd dat hij bij Skills woont alvast die wachttijd op te bouwen. Diverse zorgorganisaties die zijn natuurlijk gewend om hun cliënten te begeleiden bij het vinden van vervolghuisvesting. Dus de stappen die je daarvoor moet zetten, die zijn bekend. Maar de krapte die er is in huisvesting, die kennen we natuurlijk allemaal.
Meneer Visser.
Twee korte vervolgvragen. Stromen ze dan automatisch door naar een woning bij de woningstichting? Of kunnen ze ook, noem maar ten prooi vallen van de particuliere huisjesmokers? Die kant. En twee, kunt u iets vertellen over wat mij puzzelt is, je wilt een netwerk opbouwen hier. Het kan best zijn dat ze hier een school gaan, hier hun vrienden hebben, maar uiteindelijk uit bijvoorbeeld Sneek vandaan komen. En dat zou het kunnen betekenen dat we zeggen, nou, na 2 jaar gaan we terug naar Sneek te wonen. Wat helemaal niet in het belang is van een cliënt. Dit puzzelt me een beetje in de puzzeltocht. Wat is dan het beste voor de jongen?
Mevrouw Koenen.
Beide vragen. Dus particulier versus woningbouw. Ik denk dat veel jongeren zelf ook de voorkeur hebben om naar een woningbouwwoning te gaan. Dat is best wel aardig gereguleerd. Maar stel dat dat nog niet lukt en er is wel een particuliere woning beschikbaar. Dan kan ik me goed voorstellen dat je toch kijkt of dat passend is. Gegeven alle omstandigheden. Het is denk ik ook goed om te melden dat er natuurlijk ook wordt gewerkt aan een urgentieverordening. Waar voor een deel van de jongeren die onder die categorie vallen. Ook een voorrang in kan komen voor hen, maar dat zal ook niet voor allemaal gelden. Dus ook daarmee, kijk, de jongeren die uitstromen zijn natuurlijk ook verschillend in hoe ze zelf zijn en hoe zelfstandig ze zijn en welke mate van huisvesting ze daarbij aan kunnen. Dus daar wordt altijd naar gekeken.
Dank, mevrouw. De fractie van Lijst 58 is niet aanwezig. Dan gaan we door naar de volgende fractie, dat is de fractie van D66, mevrouw Cabini.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn nog veel vragen gesteld. Ik had nog een vraag en het gaat over onder andere goed burgerschap, maar ook over goed leiderschap. Via heldere communicatie kom ik eigenlijk bij, is er inmiddels een integraal communicatieplan? En u gaf aan, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk, maar het kan ook betekenen dat partijen zich achter elkaar gaan verschuilen. Maar is er inmiddels een helder communicatieplan richting bewoners? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Dus ik ben wel benieuwd.
Mevrouw Nicolai. Of mevrouw Boemen.
Nou, nog even een verduidelijking. De vraag bedoelt u met bewoners, de bewoners van Skills of de omwonenden?
Mevrouw Kopie.
Oh, heel goed dat u dat nog even stelt. Ik bedoel richting de bewoners, de bewoners buiten Skills. De omwonenden, sorry.
Mevrouw Nicolai.
Nou, ik denk als je het hebt over een helder communicatieplan, dan moet natuurlijk wel worden gezegd dat we de komende tijd echt nog een voorbereidingsperiode hebben, zeg maar. Dus als je dan een communicatieplan in de zin van een document en dat iedereen daar zo ver is het nog niet. Wat zeker weten wel, met de omwonenden, 3 leden van de klankbordgroep hier ook aanwezig, besproken is hoe loopt het dan? Waar meld je? En dat is in die zin behoorlijk duidelijk geworden ook wel. Van wie is er wanneer zeg maar, in een pand aanwezig, wat ze ook een eerste aanspreekpunt zeg maar, en hoe loopt dat dan verder? En je moet ook al de locatiemanager, om het zo maar even te zeggen. Dus daar is zeker met over gesproken, er is ook besproken wat zeg maar, de wensen en behoeften zijn. En inderdaad, de komende periode is dat iets wat zeker weten uitgewerkt wordt.
Even nog een vervolgvraag, mevrouw Mobini.
Even dubbelchecken, dus dat we niet zo meteen 4 communicatieplannen krijgen, maar gewoon 1 helder stuk.
Dat is zeker weten de bedoeling. Ja. Integraal, ja, zeker.
Bedankt.
Ja, dan mevrouw Nietzink van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. We lezen in het stuk waarbij psychiatrisch of verslavingsproblematiek de jongeren gemotiveerd en gestimuleerd zou worden om behandeling te omgaan. We vroegen ons af waarom wordt er gekozen om te motiveren en stimuleren, maar waarom is het niet een harde voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het skillsproject vanuit de jongeren? En ik denk dat ik aan mevrouw Schuurman stellen, maar misschien ook wel aan mevrouw Koenen of aan, ik weet het niet.
Ja.
Mevrouw Koenen.
Nou, dit is natuurlijk een vraag waar inderdaad ook over is nagedacht en waar ook vanuit de omwonenden best wel wat vragen over kwamen. En het is goed denk ik om de achtergrond daar even bij te schetsen. Dat was namelijk de vraag, wordt dit ook een plek waar jongeren komen te wonen die heel erg zwaar verslaafd zijn of heel erg zwaar psychiatrische problematiek hebben? Eigenlijk wordt dit een GGZ-locatie. Hè? Dat was een vraag of een zorg van hoe zit dat? En dat is de reden geweest om het zo op te schrijven. Het is geen verslavingsbehandelingsplek, het is ook geen GGZ-behandelingsplek. Er kunnen natuurlijk wel jongeren wonen die te maken hebben met die problematiek, maar dan dus niet in de fase dat een behandelplek noodzakelijk is. Dus dat is eigenlijk het verschil. Dus het is niet een behandelplek. Als er sprake is van deze problematiek, dan kan het heel goed zijn dat jongeren daarvoor wel begeleiding en behandeling krijgen. Maar dus in een wat andere mate dan wanneer je het zou hebben over een echte behandelplek. Dat is het verschil.
Ja, mevrouw Niesing.
Ja, korte verduidelijking. Ik snap dat het geen behandelplek is, maar kan het in theorie zo zijn dat daar jongeren komen te wonen die een verslavingsproblematiek hebben en daar op dat moment niet voor in behandeling zijn? En dat is dus de vraag waarom daarvoor gekozen is en waarom niet een behandeling wel het eis is. Dus niet binnen de setting zelf, maar extern.
Ja.
Mevrouw Schuurman.
In theorie kan dat zeker gebeuren en ik denk zelfs dat het in de praktijk ook voor zou kunnen komen, omdat Skills bedoeld is om een thuis te gaan bieden. En dat is aan jongeren die vaak komen uit een situatie die ontwrichting heeft gekend. En dan pak je je levensrugtas uit binnen Skills waar je je thuis gaat vinden. En dan kan het zijn dat er problemen aan bod komen die eerder nog niet in beeld waren. Dus daar kan ook verslavingsproblematiek onderdeel van zijn. Maar het is gereguleerd gedrag, zeggen we dan. Dus het is nog te begeleiden. Iemand wil ook, en daarom noemen we ook heel nadrukkelijk in het document dat het gaat over het vinden van die motivatie om iemand verder te helpen. En we zeggen ook met elkaar binnen Skills, herstel begint met een huis. Dus als dat huis er is, dan is er ook ruimte om bijvoorbeeld behandeling te gaan volgen. En is de kans van het slagen van die behandeling en het voorkomen van recidive vele malen groter dan wanneer iemand nog in de nachtopvang bijvoorbeeld verblijft. En dat maakt dat we dat op deze manier hebben opgenomen.
Dank mevrouw Schuurman. Fractie van Forum voor Democratie is ook niet aanwezig. En dat betekent dat we weer van voren gaan beginnen. Mevrouw Van Santen.
Dank u wel, en ik was er nu helemaal bij. Dus nee, dank u wel. En er is ook al heel veel beantwoord. Ik moet zeggen, ik vind het wel echt wel een heel mooi plan en een doordacht plan. Ik ben ook heel blij dat er zo goed overleg is geweest met omwonenden. Ik zie nu op de tribune ook bijna niemand aanwezig. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag.
Jullie zijn
er
wel.
Ja, jullie zijn er wel. Ja, goed, maar in vergelijking met de vorige keer, excuus dat ik het zo zei. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. En dat is, wat gebeurt er dat als je daar woont als goede buren en je denkt, ik heb er helemaal genoeg van. Ik heb geen zin meer om mij hier in te zetten. Wat gebeurt er dan? Word je dan uit de ruimte gezet? Of hoe gaat dat?
Mevrouw Schuurman.
Ook goede buren kennen huurrecht. Dus dan is het heel belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven over wat maakt dat je... Dat je start als vrijwilliger, je verbonden hebt, daar je handtekening op hebt gezet, want daar gaan we wel een overeenkomst over aan en het nu toch anders loopt. En ook goede buren kunnen iets in hun leven tegenkomen, wat maakt dat je ergens eerst ja tegen zegt en daarna toch denkt van oeh, dat past niet helemaal en dit moet toch anders. En het is misschien een beetje een te zacht antwoord, maar wat mij betreft is dan de dialoog wel echt leidend. En op het moment dat het niet passend is, ja, dan moeten we echt daar een ander gesprek over voeren. Maar dan zal dat wel gaan volgens de weg die past binnen het wonen en de rechten die daarin iemand heeft. Een aanvulling die ik nog krijg van mevrouw Nicolai is inderdaad, het wordt wel opgenomen in het huurcontract en in de vrijwilligersovereenkomst die je samen aangaat. Dus ook op papier committeren hoe de buren zich wel degelijk aan de inzet.
Dank mevrouw Schuurman. Dan de volgende fractie, GroenLinks, de heer Astro.
Dank u wel, voorzitter. Nou kan, het zo zijn, in zo'n brandsituatie dat in de loop van de tijd het aantal gevallen wat daar komt wonen steeds een zwaardere indicatie heeft, om het zo maar eens te zeggen. Hoe wordt dat gewaarborgd? Hoe wordt daar grip op gehouden dat het hele project niet overstroomt, laat ik het zo zeggen? Is daar een antwoord op te geven?
Mevrouw Koenen.
Ik zoek even naar het verschil tussen zwaardere indicaties en overstromen. Overstromen vat ik dan op als dat er meer jongeren willen wonen dan wat er past, of zie ik dat helemaal verkeerd? En zwaardere indicaties kan over dezelfde persoon gaan.
Meneer Astro.
Snap ik, dat is ook zo. Maar als je begint met zo'n project, er wonen tig mensen die met een problematische achtergrond. die problematische achtergrond kan in de loop van de jaren verzwaren. Daar kunnen steeds meer mensen komen te wonen die een lastigere indicatie hebben, om het zo maar eens te zeggen. Hoe borgen we dat dat niet ten koste gaat van het totale project? Dat is wat ik bedoel.
Ja, dat snap ik. In principe kan het niet zomaar de hele tijd zwaarder worden, want er is wel voor gekozen om aan de achterkant alles wel te doen onder het label beschermd wonen en een stukje van de jeugdwet. En er zijn in het zorglandschap ook andere type indicaties, bijvoorbeeld de wet naburige zorg, bijvoorbeeld vanuit forensische zorg. Dat wordt over het algemeen gezien als zwaardere indicaties met een hogere intensiteit, met zwaardere problematiek. Maar dat is niet wat binnen skills de afspraak is. Dus op het moment dat er iemand zou komen wonen die op dat moment een indicatie beschermd wonen heeft, en het zou zo zijn dat de problematiek zodanig zwaarder wordt dat die persoon uiteindelijk over zal gaan naar wet langdurige zorg of andere zorgwet, dat gebeurt nu ook wel eens, dan kijk je met elkaar, dus de zorgaanbieder samen met de jongeren op wie het gaat, wat dan een passende plek is. Want dan is er dus ook vaak een andere ondersteuningsbehoefte dan waar je oorspronkelijk mee start.
Dank mevrouw Koelen. En dan de fractie van de FNP, mevrouw Roorda.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik nog een beetje mijn stoei is van de populatie die op het eerste moment opgenomen wordt, die er komt te wijen. Er kunnen natuurlijk processen over dat mensen vooruit gaan, dat kan ik weten, dat mensen achteruit gaan en dat ze op een gegeven moment er net meer passen. Wat zijn de evaluatiemomenten? Hoe lang moeten ze er zitten voordat ze je erachter binnen? En wat is dan de bijstellingsevaluatiemoment?
Mevrouw Schuurman.
Er zijn binnen bijvoorbeeld de kwaliteitskaders van beschermd wonen afspraken over hoe vaak en frequent je met je cliënten evalueert. En op het moment dat het niet goed gaat, dan ga je dat altijd intensiveren. Dus er zijn afspraken dat iemand bijvoorbeeld binnen 6 weken na start een startplan heeft, een eerste zorgplan over waar ga je aan werken, wat kom je doen. En dat elke half jaar sowieso geëvalueerd wordt. Maar op het moment dat dat niet volgens plan verloopt, dan is het zaak om zo snel mogelijk met allerlei betrokkenen, en dat doen we op een methodische wijze die de hulpverleners aangeleerd krijgen, om te gaan zitten om zorgen uit te spreken. En dat doen we niet alleen met de hulpverleners die betrokken zijn, maar bijvoorbeeld ook met het netwerk daaromheen. Omdat die soms ook een belangrijke stem hebben in het leven van de jongvolwassenen. En dan kan het inderdaad zijn dat blijkt dat de plek in skills toch niet passend is en dat er iets anders nodig is. En tegelijkertijd biedt skills ook alweer mogelijkheden om te zeggen, als bijvoorbeeld het wonen in de zelfstandige woning niet lukt, om dan te zeggen, oké, dan maken we een plek vrij intramuraal, waardoor we de begeleiding kunnen intensiveren. En dat is wel de kracht van dit concept, dat je voor die ene persoon kunt kijken. Jij hebt iets minder nodig, jij misschien iets meer, en daar zetten we de juiste begeleiding omheen. En er zijn zoveel mensen in en rond dat pand aanwezig, dat er ook altijd goed zicht is op hoe het met iemand gaat, waardoor je hopelijk kunt voorkomen dat mensen in hun eigen traject uiteindelijk de regie verliezen.
Ja, nog even volgvraag, mevrouw Roda.
Wat als de cliënt zelf het niet meer ziet zitten en zegt van ik kan ermee? Is er een verplichting van je moet bijvoorbeeld verplicht een half jaar wel het de kans geven?
Mooie vraag. Het wonen bij skills hangt altijd samen met ook het ontvangen van de zorg die je nodig hebt en de ondersteuning. Dus we zeggen in de hulpverlening wel eens dat we proberen wonen en zorg te scheiden van elkaar. In dit geval is het samen. Want je komt daar met een ondersteuningsvraag en je komt daar met een woonbehoefte. Dus op het moment dat je zegt, ik heb geen zorg meer nodig, dan betekent dat het wonen bij skills op dat moment ook niet meer kan. En dan zoeken we een plek waar je naartoe kunt uitstromen.
Gaan we naar de volgende fractie, gemeentebelangen, meneer Hakkema.
Ja, dan hebben we een verduidelijke vraag over de goede buurwoning. En gaat dat nou ten koste van de opvangplekken of is er altijd al rekening mee gehouden?
Mevrouw Schuurman.
Goede buurwoningen zitten vanaf het begin in het plan van aanpak verweven en gaat niet ten koste van opvangplekken.
Dan gaan we door naar de fractie van het CDA, mevrouw Roermaker.
Dank u wel. Ik heb begrepen dat er een plek buiten is om te roken.
Maar dat er ook binnen gerookt mag worden, is dat een bewuste keus of kunt u daar nog iets over vertellen? Dat er binnen gerookt mag worden?
Mevrouw Schuurman.
Er is een richtlijn voor hoe we omgaan met roken in de zorg. Zo min als mogelijk en eigenlijk niet meer op de gewilde voorzieningen. Dat betekent dat je als zorginstelling verantwoordelijk bent om een rookplek buiten te creëren die aan bepaalde eisen moet voldoen. Dat zit hier allemaal in verwerkt. En mensen wonen binnen Skills, dus in je eigen woning, net zoals u en ik, mag je ervoor kiezen om te roken. En is het vooral belangrijk dat we kijken hoe dat gebeurt, of dat veilig gebeurt. En dat het aan dezelfde richtlijnen voldoet als bij ons thuis. Ja.
Dan gaan we door naar de volgende fractie. De heer Visser van VVD.
Ja, voorzitter, ik had net nog de korte worsteling erop, maar ik zie mevrouw Koen al knikken, dus ik denk dat komt dan zo nog. Een van de dingen is, jonge leerervaardigheden, ze gaan op een gegeven moment ook aan het werk. Dat is mooi, want dat blijkt het netwerk ook uit. Betekent dat als een jongere op een gegeven moment een betaalde baan krijgt, dat hij dan ook moet gaan bijdragen in zijn levensonderhoud in de voorziening?
Mevrouw Koenen.
Ja, excuus dat ik de vorige keer de vraag was vergeten. Dat klopt helemaal. Want uw vraag was toen enerzijds als een jongere uit een andere regio komt en hier komt wonen en in principe weer terug uitstroomt naar de eigen regio, maar hier ondertussen wel van alles heeft opgebouwd, wat doe je dan? Ja, dat is dus echt de dagelijkse praktijk. Dat is een oprechte vraagstuk. Dus het principe blijft uitstroom naar waar de regio waar die jongere vandaan komt. Maar dat is niet zeg maar hard afdwingbaar. Dus op het moment dat het ook gewoon lukt om hier een goede plek te vinden, omdat dat past bij de jongeren en omdat dat helpt bij de stabiliteit of bij het werk of bij de scholing of het netwerk wat die jongeren dan heeft, dan is het niet zo dat er gezegd wordt, je mag je hier niet vestigen. Dus het zijn twee dingen die een beetje naast elkaar staan. Dat is omdat het zo gaat. Ja. En wat betreft werk en bijdrage aan het levensonderhoud, dat is eigenlijk gekoppeld aan een type indicatie. Dus op het moment dat je op een, het wordt een beetje technisch, maar op een intramurale plek woont, en ik kijk even of ik het goed zeg, maar dan is het een soort totaalpakketje van bijdrage in de kosten en wat je ervoor terugkrijgt. En op het moment dat je gewoon ambulant zelfstandig huurt en daarnaast ambulante begeleiding krijgt, dan heb je ook je eigen inkomen en is het op die manier geregeld. Eigen bijdrageregelingen onder de WMO, die liggen natuurlijk gewoon vast in de wet en regelgeving.
Helder zo, meneer Visser. Gaan we door naar de volgende fractie, de fractie van D66, mevrouw Bobini. U heeft geen vragen meer. Dan mevrouw Niesink.
Okay, dank u wel, voorzitter. Ik ga even verder op het werk waar mijn buurman het ook al over had, want we lazen ook dat er niet te snelle uitstroom naar een baan voordat er een goede basis voor de toekomst is verkend of gelegd. Zou dat misschien iets verder kunnen worden geduid? Want als je dit zo leest, zou je ook bijna kunnen denken dat het niet heel veel motivatie hebt zitten, dat is vast niet de bedoeling.
Mevrouw Koenen.
Ik snap dat die formulering wat vragen oproept. Nou, dat heeft vooral te maken met de ervaring dat we soms met z'n allen geneigd zijn om te snel een jongere naar een baan te sturen of een werk te laten doen. En als die persoon daar eigenlijk nog niet aan toe is, dan kan het ook misgaan en meer nadelen hebben. Dus soms, en dat is afhankelijk van de jongeren, soms werkt het prima om zo snel mogelijk aan de slag te gaan, want het helpt heel erg om structuur te hebben en om jezelf op die manier te ontplooien. En soms kan het ook zo zijn dat de jongeren zelf denken, ik ben helemaal klaar voor, ik ga nu aan de slag. En dat je toch als begeleider inschat van nou, we maken even een tussenstap en daar gaan we het goed over hebben. Dus dat wordt daarmee bedoeld dat het niet zeg maar alles aan de kant is om per se zo snel mogelijk onmiddellijk aan het werk te gaan.
Mevrouw Niesink.
Ja, een korte vervolgvraag. De jongeren worden die dan, als ze bijvoorbeeld van de bijstand gebruik maken, ook vrijgesteld van de regeling in de participatiewet, de voorwaarden eigenlijk die er zijn, sollicitatieplicht en dat soort zaken?
Mevrouw Koenen.
Dat zou ik even moeten navragen en kijken hoe dat is. Ik kan me voorstellen dat dat niet heel anders is dan hoe we dat met alle andere jongeren in Leeuwarden doen. Het zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon jongeren die inwoner van Leeuwarden zijn. Dus de regelingen zoals we die hier toepassen, die kunnen we op dezelfde manier bij hen toepassen.
Ik heb genoteerd dat dat nog even wordt uitgezocht en dat mevrouw Koenen daar later bij u op terugkomt. Dan begin ik weer het rijtje van voren. Maar mevrouw Van Zanten, u zei net dat u nog één laatste vraag had, dus ik denk dat u nu klaar bent, maar...
Precies, ik ben nu klaar. Dank u wel.
Wam GroenLinks, de heer Astro.
Dank u wel, voorzitter. Nou, is het zo dat er ook in andere gemeentes van dit soort skillsprocessen lopen? Wat is de belangrijkste les die Leeuwarden te leren heeft van de andere projecten die er in het land gaande zijn?
Mevrouw Koenen.
Het valt wel heel erg mee op hoeveel andere plekken er een skillsconcept is. Dus het voorbeeld van Maastricht is natuurlijk eerder eens genoemd. Wij hebben voor de zomer nog contact gehad met het Rijksvastgoedbedrijf, wat natuurlijk de oorsprong hier aan verbonden is geweest. Maar je merkt ook eigenlijk dat op iedere plek, Maastricht, Leeuwarden, er toch een hele eigen uitwerking komt. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe heb je het lokaal georganiseerd, hoe sluit de skillsvoorziening aan op andere voorzieningen. En dat is gewoon heel verschillend. En dat is ook helemaal niet erg. Het concept blijft natuurlijk dat je een plek probeert te creëren die goed is voor de jongeren. En daar komen de componenten altijd wel in terug. Dus het wonen, het leren, het werken, de begeleiding, de gezondheid, dat komt op iedere plek terug. Maar hoe je het invult, met welke zorgpartijen, wel of niet met een corporatie, dat is gewoon echt verschillend per plek. En dat heeft ook gewoon ermee te maken met wat daar wel of niet werkt. Dus ja, we weten dat het op andere plekken is, maar het is niet zo dat je dat één op één vertaalt.
We gaan door naar de fractie van de FNP. Mevrouw Noorda.
Dank u wel. Nee, ik heb verder geen vragen.
Over de fractie van gemeentebelang, meneer Alkema.
Nou, misschien nog één vraag. We hebben natuurlijk al uitgebreid gehad over de achterkant. Maar bijvoorbeeld nog even aan de voorkant. Hoe is het toezicht daar geregeld? Want als we het goed hebben, zit daar ook nog een instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus volgens af, hoe is het toezicht nu aan de voorkant geregeld?
Mevrouw Koenen.
Ja, u bedoelt waarschijnlijk dat er ook andere instellingen aan het Van Dijkland zitten. Ja. Het is niet per se zo dat daar nu ineens heel veel gezamenlijke toezichtafspraken al nodig zijn. Kijk, er zitten nu instellingen soms overdag en soms ook met een woonfunctie. En ja, dat gaat zoals het gaat. Een mooie omstandigheid misschien is dat het REA-college bijvoorbeeld daar ook gevestigd is. En dat we natuurlijk in de eerdere gesprekken daar ook al wel de samenwerking mee hebben opgezocht. Omdat die qua doelgroep wel wat overlap hebben. Het is niet per se zo dat de jongeren die daar zijn constant bij iedereen zullen langskomen.
Helder, meneer Alkema. Dan de fractie van het CDA. Ja, de fractie van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het plan zelf zagen wij aan de achterkant zitten de gesprekken met alle partners die er geweest zijn over de onderwijsinstellingen. En in het plan oogde het nu nog als wat vrijblijvend als we hebben daar gesprekken mee gevoerd. Klopt die aanname en hoe zien jullie het vervolg om daar het commitment ook met deze partijen vast te leggen, zodat het van ons allemaal komt?
Mevrouw Koenen.
We hebben inderdaad deze gesprekken gevoerd met de verschillende organisaties die genoemd staan. Die waren ook enthousiast, willen graag wel kijken wat ze kunnen betekenen. En die gesprekken gaan natuurlijk voortzetten en het is vooral even afhankelijk van de planning. Dus het is bijvoorbeeld voor de onderwijsinstelling best wel lastig om nu iets concreet te gaan maken voor iets wat over 2 schooljaren misschien pas gaat spelen. Dus wij zoeken gewoon dat moment weer op om dat met elkaar verder uit te werken.
Helder. Ja, meneer Visser.
En misschien een vraag die voorkomt een debat is niet de intentie, maar hoe kunnen wij daarvan op de hoogte worden gehouden als raad zijn in de stappen die jullie in de tussentijd ook nog zetten in die planning? Want er gebeuren een aantal sporen langs elkaar, er wordt een ontwikkeling plaatsvinden op het leggen zelfs van partijen, maar een ontwikkeling van mogelijke ketenpartners. Hoe kunnen wij daar een plek in krijgen dat wij daar geïnformeerd blijven?
Mevrouw.
Ik denk dat het op zich niet heel gek is dat er af en toe een informerende brief over komt. Kijk, we hebben natuurlijk ook websites en de gewone communicatie, maar ik kan me ook voorstellen dat er meer specifieke vragen bij de raad leven dan wat we via algemene communicatie kunnen doen. Dus op het moment in ieder geval dat er de inschatting is gemaakt dat er iets te melden is, dan kan dat zeker gedaan worden. En anderzijds, als dat vanuit de raad behoefte aan is, dan
Rob,
dat natuurlijk ook graag.
Goed, gaan we door naar de volgende fractie. De fractie van D66 meer had volgens mij geen vragen meer. Klopt hè?
Ja, klopt.
Dan gaan we door naar de fractie van de gestudie. Mevrouw Niesink-Kuijter heeft ook geen vragen meer. Ja, dan gaan we weer vooraf aan. Meneer Astro, geen vraag meer. Meneer Alkema, ook geen vraag. Meneer Visser?
Voorzitter, mijn laatste ronde voor nu. Voor nu, ja nee, dus we moeten nog heel laat. Voor nu, er vinden ook andere activiteiten op het plein plaats. Daar is in het verleden ook wel over gesproken, hè, dat het ook wel schuurt misschien met elkaar. Hoe krijgt dat in de toekomst een plek? En dan meer specifiek, vindt nu op diezelfde plek waar dit komt op een wijkfeest plaats. Ook deze mensen hebben hier toen ingesproken in de raad. Hoe krijgt dat een vervolg? Hoe zijn jullie daarmee in gesprek?
Mevrouw Koenen.
Ja, dat houden we zeker in het oog. Er wordt met de organisatie van het wijkfeest natuurlijk gesproken over op welk moment moeten we dan echt gaan kijken naar een alternatief. Dat denken we als gemeente graag in mee, maar dat blijven we ook graag doen. En we bekijken ook of we qua praktische zaken die je dan tegenkomt, daar nog wat in tegemoet kunnen komen.
Helder zo, meneer Visser.
Ja.
Goed, dan doe ik nog een laatste check. Is er nog iemand die nog een informeerde vraag heeft richting ambtelijke dienst, dan wel richting mevrouw Schuurman? Nee. Dan ga ik nog kijken hoe u het vervolg wilt hebben. Dit was een informele bijeenkomst. Wenst u een debat hierover, eventueel met moties of amendementen? Of zegt u, dit kan door als hamerstuk richting de besluitvorming raadsvergadering en dat wordt dan 13 november? Ik zie instemmend geknik als het gaat over hamerstuk. Dat betekent, dat is natuurlijk als hamerstuk naar de besluitvorming raadsvergadering gaat van 13 november. Daarmee eindig ik bijna deze informerende bijeenkomst. Ik heb in ieder geval nog genoteerd dat mevrouw Koenen nog even navraag doet naar aanleiding van de vraag van mevrouw Liesing. Dus het ging over de regels rondom bijstandswet. En mevrouw Koenen heeft ook een soort van toezegging gedaan dat er wel informerende bijeenkomsten of informerende brieven komen. Alhoewel mevrouw Koenen als ambtenaar helaas geen toezegging kan doen. Maar we hebben het wel gehoord. Dus dat is iets wat dan te zijn de tijd richting u als raad komt. Daarmee eindig ik deze vergadering met dankzegging uit richting ambtelijke dienst en mevrouw Schuurman namens leden des huis. U als raadsleden bedankt en ook publiek op tribune bedankt. En dan hebben wij pauze en dan zien we elkaar om 7 uur bij het debat over de begroting. Met hopelijk werkende techniek.